Goedemiddag gemeente, van harte welkom in deze dienst. De dienst wordt geleid door ons predikant Wim Vermeulen. Het orgel wordt gespeeld door Koos Wanenburg. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe en laten we deze staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Dit zegt de Heer die jou schiep, Jacob, en die je vormde, Israël. Wees niet bang, ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, dan ben ik bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. In deze leerdienst staan we stil bij zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus over wat het betekent om te geloven in God als schepper. De schepper van Israël, die niet alleen de schepper is, maar ook de redder. Wij zingen een loflied op God als schepper, die ons gemaakt heeft en niet wij. Psalm 100. bidden we samen dat God met zijn geest heel dicht bij ons is. Hier in de kerk of als je op afstand met ons bent verbonden. Laten we bidden. Heere onze God, wij loven en prijzen uw grote naam. De psalm gaat er ons in voor vanmiddag. U bent overstelpend goed. Uw goedheid is als morgendauw. En ook als de avondschemering. En elk nieuw geslacht ervaart uw trouw. Wij ook vanmiddag hier op deze plek bij elkaar in uw huis. Of op afstand verbonden. We bidden u dat we vandaag deze dag zullen gebruiken. En we doen het door hier te zijn. Om zicht te krijgen op wie u bent. Zicht te krijgen op wat het betekent om in u te geloven als onze schepper, als onze vader. Wilt u ons daar zelf in voorgaan vanmiddag? Door de kracht van uw Heilige Geest. Geef dat wij die ervaren zullen als het woord opengaat. Geef dat wij die ervaren als we ons hart openen om te zingen. Te zingen tot u. Lof uitzingen, maar ook de lof inzingen. Geef dat we merken dat we door alles wat we doen vanmiddag boven onszelf uitgetild worden. Boven onze gedachten die vaak maar zo klein en krompen zijn. Boven onze eigen gevoelens die ons vaak zo dicht bij onszelf houden. Help ons, Heere God, om vanmiddag iets van u te ervaren. In de stilte, in de woorden van de verkondiging, in wat er ook gebeurt. In deze dienst. Geest van God, ga ons voor. Op de weg achter Jezus Christus aan. Wij bidden het uit genade. Amen. Wij openen het woord van God vanmiddag op drie plekken. In het Oude Testament, in het Evangelie en in de brieven. En aansluitend lezen we dus uit de Heidelbergse Catechismus zondag 9. En met dank aan Co, onze organist vanmiddag, zingen we tussen elke lezing enkele coupletten van lied 154b uit het nieuwe liedboek. Dat is een prachtig lied dat God bezingt als schepper, maar waar zeker ook allerlei lijnen gelegd worden naar andere Bijbelgedeelten, waaronder ook Daniël 3. Horen wij het woord van God. Nebukadnezar, dat is dus de koning die een beeld voor zichzelf had laten maken en wilde dat iedereen daarvoor boog. Nebukadnezar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnezar uit en zei: "Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed, als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van horen, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb. Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke God zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden?" Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: "Wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, dan weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht." Nebukadnezar werd razend en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven 7 maal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen in de brandende oven gegooid. omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. De drie, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven. Toen sloeg de schrik koning Nebukadnezar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: "Wij hebben toch 3 geknevelde mannen in het vuur gegooid?" Ze antwoordden: "Zeker, majesteit." Hij vervolgde: "Maar ik zie 4 mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de 4e lijkt op een godenzoon." Nebukadnezar liep naar de deur van de brandende oven en riep: "Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten en kom hier." Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid. Hun jassen waren nog heel. En er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Tot zover de eerste lezing. Uit het evangelie, het hogepriesterlijk gebed van Jezus. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: "Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Zij hebben uw woord bewaard. En nu begrijpen ze dat alles wat u mij gegeven hebt, van u komt." Tot zover de tweede lezing. uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1. Wat een mens over God kan weten, is hun bekendgemaakt omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor ze te verontschuldigen zijn. Want de mensen, hoewel ze God kennen, hebben hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid waarmee ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid van God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Hij die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 9. Dat is eigenlijk het begin van de bespreking van de 12 artikelen. De geloofsbelijdenis die de kerk wereldwijd al vanaf het begin van haar bestaan zo ongeveer beleid gebruikt om uit te drukken wat het betekent om in God te geloven. En de vraag die ons vanmiddag bezighoudt is deze: wat geloof je met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En het antwoord: dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, en die door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert, dat Hij omwille van zijn Zoon Jezus Christus mijn God en Vader is. Op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij verzorgen met alles wat ik nodig heb naar lichaam en ziel. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Dat doet hij als een almachtig God en wil hij doen als een trouwe vader. Amen. God leren kennen als vader en schepper. Dat is het thema voor de verkondiging deze middag. Die twee woorden, vader en schepper, horen bij elkaar. Je merkt dat ook in de manier waarop de catechismus ons helpt om te leren spreken over God als schepper. Om die reden ook verschillende keren de eerste regel van het Onze Vader. Vader unser im Himmelreich, voor de dienstal van Bach en straks na de preek van een andere componist, Georg Böhm. Aansluitend zingen we dan de aangegeven coupletten van Psalm 103. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Koning Nebukadnezar maakt een standbeeld van zichzelf en het is bepaald geen bescheiden exemplaar. Een slordige 20 meter hoog en 1 meter of 3 in doorsnee. En het mag wat kosten. Bovendien staat er, is het een beeld van goud en dat is opmerkelijk. Want je moet weten, dit is niet het eerste beeld waarover in het boek Daniël wordt verteld. Een paar hoofdstukken hiervoor gaat het ook al over een beeld. Toen was het een beeld dat eigenlijk alleen nog maar bestond in een droom. Of zeg maar gerust in een nachtmerrie. Want koning Nebukadnezar, die die droom kreeg, raakte er geweldig van slag. Het maakte hem van binnen heel onrustig. En na de uitleg van Daniël werd het er niet minder om. Dat beeld in die droom, dat had namelijk alleen maar een hoofd van goud. En, zei Daniël, mijn heer koning, dat hoofd, dat bent u. Alleen dat hoofd dus. Na u zal een ander rijk opstaan. Dat was dat zilveren bovenlijf. Daarna weer een ander rijk. Dat was het koperen onderlijf. Maar de narcist in ons wil dat natuurlijk niet horen. Dat er ook een moment komt dat jij er niet meer zult zijn. Dat jouw koninkrijk, net als de andere koninkrijken van de aarde, zal opgaan, blinken en verzinken. En dat ook jouw naam ooit een voetnootje in de geschiedenisboeken gaat worden. En wat doe je dan? Dan probeer je die gedachten met alles wat in je zit weg te duwen. En dan haal je alles uit de kast om te voorkomen dat die droom werkelijkheid wordt. Een hoofd van goud in een droom? Nee, een beeld van goud in de werkelijkheid. Dat moet het worden. En als alles en iedereen wordt opgetrommeld om dat te zien en ervoor te buigen, en als je dan niet meedoet, dan wacht jou de vurige oven. Misschien denk je, wat heeft dit verhaal uit Daniël 3 nou toch te maken met zondag 9? Met het geloof in God als schepper? Wat heeft dat te maken met een koning die een beeld maakt van zichzelf? Ik denk, het heeft er alles mee te maken. Want geloven in God als schepper, dat is geen onschuldig geloof. Geloven in God als schepper, dat betekent niet, nou ja, we moeten toch ergens vandaan gekomen zijn. Weet je wat, laten we dat God noemen. Nee, geloven in God als schepper, dat betekent dat jij en ik schepsels zijn. En dat raakt direct aan de manier waarop je in het leven staat. Want schepsel zijn, dat betekent dat je begrensd en afhankelijk bent en dat je dat erkent. Schepsel zijn, dat betekent dat je erkent dat je gebonden bent aan de tijd en aan de ruimte. Dat je erkent dat je niet almachtig bent en alomtegenwoordig. Schepsel zijn betekent dat jij en ik dus niet de schepper zijn. En precies dat is wat koning Nebukadnezar niet wil horen. Hij wil wel, koste wat het kost, zelf de schepper zijn, heer en meester in zijn eigen universum. En dat beeld in Daniël 3 moet dat voor eens en voor goed duidelijk maken. Maar laten we eerlijk zijn. Nebukadnezar is natuurlijk niet de enige en de laatste die er zo over denkt. Ik vraag me af waar jij aan denkt als je dit plaatje een beetje op je in laat werken. Zo'n gouden beeld, hoog opgericht en een mensenmenigte die er massaal voor buigt. Waar zie je dat om je heen gebeuren? Ik denk, op meer plekken dan wij voor waar willen hebben. Ik zie om me heen machthebbers die in hun campagnes en via hun propagandamachines gouden beelden van zichzelf oprichten en het hele volk buigt kritiekloos. Ik zie influencers die via social media wekelijks een gouden beeld van zichzelf uploaden en de honderdduizenden en soms zelfs miljoenen fans leveren het gewenste applaus. Ik kijk naar de ontwikkelingen op het gebied van de techniek en van de artificial intelligence. Het ene na het andere gouden beeld wordt daar opgericht met steeds hooggespannende verwachting. En wie je vragen bijstelt, wordt op zijn minst meewaardig aangekeken, als hij niet meteen wordt gecanceld. Ik hoor soms via jullie verhalen over de culturen in sommige bedrijven of bij vakgroepen op de universiteit, waarbij meebuigen de norm is. En niet de bedoeling is dat je er iets van vindt van het gevoerde beleid. En als ik heel eerlijk ben, dan hoor ik ook in mezelf, diep van binnen, van tijd tot tijd die stem die zegt, het zou toch heerlijk zijn als ze ook voor jou een keer zouden buigen. Gewoon één keer maar. Het zou het leven zo'n stuk makkelijker maken. Al was het maar voor eventjes. Terug naar de tekst. O koning, leef in eeuwigheid, klinkt er opeens een stem. Dat komt van een aantal dienaren van koning Nebukadnezar. Ze hebben om een onderhoud gevraagd met hun koning. En in de meest hoffelijke bewoordingen staan ze hun heer te woord. U hebt toch een bevel uitgevaardigd, koning? Zeker. Iedereen die de muziek van horen, fluit, citer, lier en harp hoort, moet toch neervallen en uw beeld aanbidden? Zeker. En iedereen die dat niet doet, die moet toch in de vuuroven gegooid worden? Zeker. Nu, heer koning, wat er nu toch gebeurd is, u gelooft het niet, maar er zijn 3 mannen die uw feest verstoren. Wat, wie zijn dat? Ja, heer koning, we durven het natuurlijk niet te zeggen, we hadden het ook graag anders gezien, maar het zijn die Sadrach, Medrach en Mesach en Abednego. Die 3 Joodse mannen die u zo'n belangrijke post hebt gegeven in het bestuur van uw rijk. Zij storen zich niet aan uw bevel. Zij vereren uw goden niet. En ze buigen ook niet voor uw gouden beeld. De tekst van Daniël 3 zit vol met satire, zou je kunnen zeggen. De schrijver van het boek haalt alles uit de kast om de doorzichtigheid van het complot te laten zien. In feite gaat het hier over collega's onder elkaar. Allemaal politici die elkaar bij hun baas verlinken. De Galdese kerels zetten hun tanden in de Judeërs. Zo vertaalt de Naderse Bijbel vers 8. En door het telkens maar weer te herhalen van die lijst met hoogwaardigheidsbekleders en die lange lijst met muziekinstrumenten, krijgt het hele feest rondom dat gouden beeld iets komisch. Maar de ondertoon is grimmig, want op de achtergrond brandt de vuuroven. Bedoeld voor iedereen die niet in het systeem past, die doorziet wat er gebeurt en die weigert om mee te dansen of mee te buigen. Want waar gouden beelden verschijnen, daar wordt geen tegenspraak geduld. Ondertussen staan ze daar toch maar, die 3 vrienden van Daniël. Iedereen buigt, maar zij niet. Wat drijft ze toch, die 3? Je vraagt het je af. Ze weten toch dat dit levensgevaarlijk is? Hadden ze niet gewoon beter thuis kunnen blijven, denk je misschien? In de hoop dat zij te midden van zoveel andere mensen niet gemist zouden worden. Of, als dat niet had gekund, gewoon een keer meebuigen. Hun God ziet toch het hart aan. Hij weet toch ook wel dat ze het niet oprecht menen. Dus waarom niet? Waarom zou je het gezag openlijk tarten? Is het niet een beetje onnodig provocerend wat ze doen? Je kunt toch ook gewoon in je hart, in het verborgene, je geloof belijden. Ja, dat kan. Daar is zelfs best iets voor te zeggen. In de Bijbel heeft het geloof in God heel duidelijk een verborgen kant. Er bestaat zoiets als de verborgen omgang met de Heere God. Er is zoiets als de binnenkamer van het geloof. Maar in de Bijbel is er nadrukkelijk ook die andere kant. Dat is de publieke, de openbare kant van het geloof. Een geloof achter de voordeur verstopt, zoals Dylan Jesselkus deze week nog weer eens bepleitte, dat kent de Bijbel niet. Er zijn momenten, dan ga je rechtop staan. Ook al buigt iedereen een andere kant op. Kijk, en precies zo zou ik dus vanmiddag ook met jullie zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus willen lezen. Als een belijdenis waarin de kerk rechtop gaat staan en voor haar zaak gaat staan. In navolging van het volk Israël, het volk van God dat een gezicht krijgt in die drie vrienden van Daniël. Tegenover alle machten en krachten die zelf pretenderen dat ze de schepper zijn. Ook in ons eigen hart. Tegenover dat hele theater van al die machten zeggen we vanmiddag: wij zijn de schepper niet. Wij zijn maar schepsels. En we geloven in God de Vader, de Almachtige. Hij is schepper van hemel en aarde. Ik zei aan het begin al, het geloof in God als schepper is geen onschuldig geloof. Het kan zelfs een heel riskant geloof zijn. Zeker als je merkt dat je maar een kleine minderheid bent die zich geroepen voelt om op te staan in het midden van een enorme massa die vooral de andere kant op buigt. Die drie vrienden van Daniël stonden op. Koste wat het kost. Het kostte hen veel. De prijs is hoog. Een koning barst nog net niet uit elkaar van woede en dreigt met moord en brand, maar ze zijn niet onder de indruk, de drie. Als het moet, zeggen ze, is de God die wij vereren bij machten om ons te redden uit een brandende oven en uit uw handen. Opvallend dat hier ineens het woord redding valt. Die drie vrienden zijn niet de eerste die dat woord gebruiken trouwens, dat is Nebukadnezar zelf. Maar uit zijn mond is het een woord van dreiging. Ik heb jullie in mijn handen, zegt hij, en er is geen God die jullie daaruit kan krijgen. Jullie zijn niet meer te redden. Als je een beetje vertrouwd bent met de Bijbel en met de christelijke traditie, dan weet je dat redding een kernwoord is in de Bijbel. Als de engelen de geboorte van Jezus aankondigen aan de herders, zeggen ze: vandaag is jullie redder geboren. De drie vrienden van Daniël zijn ervan overtuigd. Niet Nebukadnezar, niet dat gouden beeld, maar onze God is degene die redt. Maar wat is redding dan precies? Nou, dit hoofdstuk laat ons in de eerste plaats zien wat redding niet is. Redding betekent niet dat we een leven zullen hebben zonder zorgen, zonder angst, zonder pijn of zonder bedreiging. Het is in dit hoofdstuk eerder andersom. De overtuiging dat God de schepper is en daarvoor ook uitkomen, dat brengt Sadrach, Mesach en Abednego juist in de problemen. Redding, dat wil dus niet zeggen dat je de vurige oven zult ontlopen. Maar het betekent wel dat God met je is in de vurige oven. Dat is wat de Bijbel redding noemt. Wij worden niet op een of andere miraculeuze wijze uit het vuur gered. Maar midden in het vuur is daar ineens de vierde. Een godenzoon, zegt de koning. Iemand bij God vandaan. En die iemand, dat is dus niet een of andere goedbedoelende coach die tips geeft vanaf de zijlijn, maar zelf op een veilige afstand blijft. Nee, die iemand, dat is iemand die met hen is. En die naast hen wandelt. Midden in het vuur. De vroege kerk heeft in die vierde figuur, die zich hier bij die drie vrienden van Daniël in het vuur voegt, al snel een beeld gezien van Jezus Christus. Een beeld van de Zoon van God die mens werd. En die afdaalde in de heksenketel van het leven om ons te redden. Te midden van allerlei schreeuwende machten, politieke machten, godsdienstige machten, met allemaal reuze grote pretenties, stond hij op. Alleen. En aan het einde van zijn leven bidt hij tot God, zijn Vader, in Johannes 17. Vader, ik heb op aarde uw grootheid getoond. Door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Aan de mensen uit de wereld die u mij gegeven hebt, heb ik uw naam bekendgemaakt. Verhef mij nu tot de grootheid die ik bij u had, voordat de wereld bestond. Schitterende zinnen uit Johannes 17. Over God, over de schepping, over Gods grootheid. Allemaal uit de mond van Jezus. En nou weet ik niet of dat je al opgevallen was, maar precies dat heeft de Heidelbergse Catechismus dus ook heel erg goed gezien. Dat we pas echt goed over God als onze schepper kunnen spreken, als we hem in Jezus, in zijn Zoon, hebben leren kennen. God is niet zomaar een of andere schepper in het algemeen, heel ver, heel hoog en heel afstandelijk. Nee, hij is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Als je wilt weten hoe de schepper eruit ziet, dan moet je naar Jezus kijken. In hem heeft de schepper voor eens en voor goed een gezicht gekregen. Zijn vurige oven was het kruis. En dat werd hem niet bespaard. Geloven in God als schepper betekent dus niet dat je verzekerd wordt van een makkelijk leven. Zonder conflicten of problemen. Geloven in God als schepper betekent ook niet dat alles in je leven ineens heel begrijpelijk en heel inzichtelijk wordt. Het is bepaald geen leven zonder raadsels. En die grote woorden die de catechismus spreekt over Gods eeuwige raad en over Gods voorzienigheid, die zijn niet bedoeld als een verklaring voor alles. En ze moeten dus ook niet worden gebruikt als een soort stoplap. Zoals iemand mij deze week nog toevertrouwde. Bij een begrafenis van een familielid, door een ongeluk om het leven gekomen, had de voorganger gezegd dat de Heer Jezus andere plannen met haar had. Ongetwijfeld goed bedoeld. Maar ver buiten het boekje van wat een voorganger op zo'n moment kan zeggen. En ook ver buiten de richting waarheen de catechismus ons vanmiddag leiden wil. Want dat God de schepper van deze wereld is en deze wereld ook onderhoudt en regeert. Dat is niet een eenvoudige optelsom, maar dat is een belijdenis. Dat is een uitspraak van vertrouwen die gedaan wordt midden in de kolkende heksenketel van het leven. Het is een uitspraak van vertrouwen die we durven doen omdat we Christus hebben leren kennen. Zijn vader is ook onze vader. En daarom, zegt de catechismus, kun je God vertrouwen. Omdat je weet dat er in de heksenketel van het leven iemand is die je redt. Die er middenin is gaan staan. Zodat je soms tot je eigen verbazing, midden in die heksenketel, net als de vrienden van Daniël, ineens merkt dat je vrij kunt rondlopen. En dat je zelfs in moeite en zorg, in het diepste verdriet, God kunt loven en hem kunt zegenen. Tot slot. In het antwoord van die drie vrienden aan hun koning staat nog een zinnetje dat me erg trof. Als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zeggen ze, zal hij ons redden. Maar, en dan komt het, maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren. Dat moet je even op je in laten werken. Maar ook al redt hij ons niet. Misschien herken je de stem van de scepticus in jezelf of in je kennissenkring. Die stem die soms tegen je zegt, mooi hoor, dat geloof van jou, maar waarom geloof je nou toch eigenlijk? Wat is nou je diepste motivatie? Gaat het jou nou echt om God? Of gaat het je ten diepste om een goed gevoel? Om de hemel? Of om het bezweren van je angsten? Eigenlijk best een goede vraag. Waarom geloof je eigenlijk? Het diepste antwoord horen we vanmiddag uit de mond van Sadrach, Mesach en Abednego. Ook al redt hij ons niet, dan nog zullen we uw goden niet vereren. Ook al redt hij ons nu niet, dan nog steeds gaan we geen andere beelden en machten als de schepper aanbidden, Your Majesty. Ook al redt hij ons nu niet, dan nog gaan we niet buigen voor van alles en nog wat, ook al schittert het toch zo aantrekkelijk. Ook al redt hij ons nu niet, dan nog blijven we geloven dat we eeuwig bij hem geborgen zijn. Dat geloven we als we zeggen, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Amen. Laten we instemmen met het geloof van de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Het geloof in God als schepper, maar ook als verlosser en als vernieuwer. We gaan staan, zeggen de woorden van het geloof en zingen het avondlied, gezang 390. Zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde. De opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we samen God danken voor wat hij ons geeft en met en voor elkaar bidden. Heere onze God, wij loven u als onze Vader en Schepper. Wij danken u dat wij u hebben leren kennen in Jezus Christus, uw Zoon. En dat u omwille van hem ook onze Vader bent. Dat u degene bent die erbij gekomen is als vierde. Midden in het leven hebt u zich aan ons geopenbaard. U bent gekomen in de kribbe van Bethlehem. U bent gekomen om ons te redden. En dat geeft ons hoop. Hoop en verwachting. Het geeft ons vertrouwen om te belijden dat u onze schepper bent. Dat u ons leven onderhoudt. Dat u deze wereld niet loslaat. En dat u deze wereld ook naar een goed einde zult brengen. We danken u, Heere God, voor die belijdenis die u vanmiddag op onze lippen legde. En die we proberen wat na te stamelen. Geef dat het van de week handen en voeten mag krijgen in ons leven. Dat wij niet, zoals de apostel Paulus constateerde, het geschapene zullen eren in plaats van de schepper. En dat wij zullen opstaan als de drie vrienden van Daniel, als we merken dat in onze omgeving wel het geschapene alle eer krijgt. En dat schepsels zich laten aanbidden als de schepper. Geef dat we daar niet aan mee zullen doen. Geef dat we ook zelf de pretenties, dat we in het diepste van onze gedachten een God zijn, dat we die zullen afleggen. Dat we ons buigen voor u. U die werkelijk onze schepper bent. En de enige die ons redt. Zegen ons zo in de week die voor ons ligt. Waar we ook zullen zijn. In de collegebanken, op ons werk, op school, thuis, te midden van onze vrienden, te midden van onze collega's, onze familie, in de stad, in de buurt. Heere God, zegen ons. En geef dat we iets van een leesbare brief van u kunnen zijn, voor wie ons de komende week ontmoeten zullen. Hoor zo ons gebed. Ook als we in stilte die dingen voor u neerleggen, die een ander voor ons niet zeggen kan. Hoor ons als wij samen de woorden zeggen die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecten worden toegelicht en daarna zingen wij ons slotlied, de aangegeven coupletten van lied 460.
Goedemiddag gemeente, mijn naam is Erika de Visser, van deze middag diaken van dienst en ik mag u de collecten toelichten namens de diaconie. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen. Met uw gift zijn wijkdiaken in staat om mensen in kwetsbare situaties te helpen, met bijvoorbeeld een gift, de aanschaf van zaken zoals een wasmachine of kleding of de vergoeding van bijvoorbeeld medische kosten. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. Deze collecte is voor de opbouw van onze wijkgemeente en is een aanvulling op de actie Kerkbalans. En de derde collecte is onze zendingscollecte. Het laatste kwartaal dit jaar is het doel van de zendingscollecte Stichting Epafras. Een organisatie die geestelijke zorg verleent aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Op dit moment gaat het om zo'n 1700 Nederlanders die vastzitten in gevangenissen in het buitenland. Veel van deze gevangenen zitten ver weg van familie en vrienden, vaak in moeilijke omstandigheden. Epafras bezoekt hen om pastorale begeleiding te bieden en hen te ondersteunen met praktische hulp en een luisterend oor. U kunt op de gebruikelijke manieren geven. De eerste manier is via de instructies op de liturgie, via de kerk-app of via het collecteblok dat u vindt bij de uitgang van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
Thank you.
Richt van waar je ook met ons verbonden was je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen. Ja.
Mooi.
Dank je.
Ja.
Zo, ja, nou, heel goed. Hey. Wat zeg je?
Het is veel druivels alsnog in de app beland.
Oh, echt waar? Ja, precies.